Wij gaan weer naar Daniël, hoofdstuk 11 vanavond. Niet het makkelijkste hoofdstuk. Geef ik meteen toe. Even samenvattend, in Daniël hoofdstuk 11 hebben wij vorige keer een heel lang verhaal gezien. Een hele lange profetie over wat er zou gebeuren vanaf de dagen der Perzen. De dagen van de Perzen zijn de dagen waarin de Joden toestemming hebben gekregen om terug te keren naar Judea of naar Israël of hoe je het land ook maar noemt. En in hoofdstuk 11 wordt er een profetie gedaan over hoe het verder zou gaan met de koninkrijken. En dan heel gedetailleerd namelijk over 3, 4 koningen van Perzië. Daarna over de grote Griekse vorst, namelijk Alexander de Grote. En daarna over de scheuring binnen het Griekse Rijk. Waarbij wij steeds geconfronteerd worden met de koning van het zuiden en de koning van het noorden. Die maken namelijk, dat zijn opvolgers vanuit het Griekse wereldrijk, wordt nog steeds als het Griekse Rijk beschouwd. Hoewel het eigenlijk in vieren uiteen is gevallen. Maar waarbij de twee grootste machten, de koningen van het noorden en de koningen van het zuiden, de belangrijkste zijn. De koning van het noorden, namelijk de Seleuciden. En de koningen van het zuiden, namelijk de Ptolemeën. Vorige keer heb ik ook gezegd, als je geen geschiedenisboek hebt, dan is het heel lastig om dit hele gebeuren te volgen. Daar heb ik toen niks meer over gezegd, maar dat is voor heel veel dingen zo in de Bijbel. Dat je er gewoon een geschiedenisboek bij nodig hebt. Omdat, ja, sommige mensen zeggen van ja, dat staat niet in de Bijbel, dus moeten wij ons ergens niet mee bezighouden, wat het ook maar is. Maar er zijn genoeg dingen die voor ons van belang zijn, zowel leerstellig als praktisch, die niet in de Bijbel staan, maar die toch van belang zijn voor ons. Hoewel de Bijbel uiteraard de basis vormt van wat wij geloven. Alleen, ja, ook geschiedenisboeken zijn gewoon geschiedenis, is gewoon wat er gebeurd is. En de Bijbel verwijst naar dingen en als je geen geschiedenisboek hebt, kom je er niet uit. Als je geen geschiedenisboek hebt, dan weet je niet waar het Romeinse Rijk is. Dan weet je niks over de dagen waarin de Heer Jezus leefde. Dan heb je geen idee. In de Bijbel zit ook geen Bijbelse atlas. Ja, dat zit er wel bij in afgedrukt natuurlijk. Maar in de tekst zelf niet. Het is niet goddelijk geïnspireerd, zeg maar, die plaatjes achterin. Oh. En, wat zeg je?
Oh.
Oh, ja, nee, toch niet, hè? Nee. En toch zijn die dingen van belang. Zelfs plaatsnamen die wij in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld tegenkomen. Er is een plaatsnaam volgens mij die heet Seleucia of zo. In het Nieuwe Testament komen we tegen. De vraag, ja, waar komt die naam vandaan? Nou, dat komt van de Seleuciden. Komt Alexandrie in de Bijbel voor? Nee, volgens mij niet, hè? Of wel? Ik zit even te denken. Nee. Nou ja. Maar er zijn ook plaatsnamen in de Bijbel en hun ligging, et cetera. Dat is allemaal van belang voor ons om te weten, zodat we een beter overzicht hebben. Dus geschiedenisboeken en Bijbelse atlassen zijn uiteraard zeer zinvol en zouden we niet aan de kant schuiven. Maar goed, maar wij vinden dus in hoofdstuk 11 de geschiedenissen van die koningen van het zuiden en de koningen van het noorden. Dat bestrijkt zo'n periode van zo'n 400 jaar, van 538 voor Christus eigenlijk in 11 vers 1, tot en met, nou ja, laten we zeggen 160 voor Christus. Dat beschrijft het. En wij hebben gezien dat het vanaf vers 21 gaat over eigenlijk de hoofdpersoon. Namelijk over Antiochus Epiphanes. Zijn naam staat er niet bij. Zijn naam staat in de hele Bijbel er niet bij. Toch gaat het over hem. Is algemeen bekend hoor. Welke stroming je ook binnenkomt. Maakt niet zoveel uit. In alle kringen weten ze dat dit over Antiochus Epiphanes gaat. En het bijzondere van die Antiochus Epiphanes is dat hij de Joden vervolgd heeft en dat hij het heiligdom ontheiligd heeft. Zoals het staat in vers 31. Dat heb ik dan in mijn Bijbel ook onderstreept. Want daar wordt gezegd, zij zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte en zij zullen het gedurige offer, de offerdienst, wat altijd maar doorgaat, daarom heet het gedurige. Want priesters die werken elke dag, hè? Alle dagen dienst doende in de tabernakel, zeg maar. Daarom heet het gedurige, wordt weggenomen en er wordt een verwoestende gruwel gesteld. En in de geschiedenis vinden wij dat terug, namelijk in de Jodenvervolging van deze Antiochus Epiphanes. Dat was, meen ik, in 167 voor Christus. Waarbij hij de tempel ontheiligd heeft, de Joodse godsdienst verboden heeft en een beeld van Zeus of Jupiter of hoe die ook maar genoemd wordt, heeft opgericht. En zwijnen, varkens, ging offeren in de tempel. En die situatie uit het verleden, die staat eigenlijk model voor wat er in de toekomst, namelijk in het midden van de 70ste week van Daniël, zal gebeuren. Want in het midden van de 70ste week van Daniël zal het heiligdom ook ontheiligd worden. En zal er weer zo'n gruwel, zo'n afgodsbeeld gesteld worden. En die figuur van Antiochus Epiphanes. Ik schiet me in één keer wat in zin. Ik had nog wat mee willen nemen. Een commentaar. Een commentaar hierop. Wat werd er ook gezegd? Er werd letterlijk ook gezegd dat deze Antiochus Epiphanes, dat hij een type is van de antichrist die in de toekomst komt. Stond er letterlijk in. Maar men wilde er niet aan om deze dingen ook toe te passen op de toekomst. Ook als er in hoofdstuk 12 staat, voor degene die dat dan al kent, over Michael die zal opstaan en er zal een tijd der benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is. Het gaat eigenlijk over de grote verdrukking die in de toekomst nog plaatsvindt. Dan redeneert men er toch weg en dan zegt men, nee, dat gaat over het verleden. Het gaat over de verdrukking onder Antiochus Epiphanes. Terwijl men aan de ene kant dus ziet dat die Antiochus Epiphanes een type is van, zeg maar, de antichrist in de toekomst, wil men het niet aan om eigenlijk de profetie van de 70 weken te erkennen dat er nog één week ligt in de toekomst. Dat wil men namelijk niet. Men schrijft dan ook, want in hoofdstuk 12 gaat het nog een keer over die periode van 3,5 jaar, die tweede helft van de 70ste week. Dan heet het in 12 vers 7 heet het een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Men erkent ook, ja, dat gaat over 3,5 tijd, 3,5 jaar. Maar men neemt dat niet letterlijk. Men wil dat dan niet plaatsen in de toekomst. En men schreef letterlijk ook, ja, doordat wij dat niet doen, zitten wij in nog grotere problemen dan mensen die dat wel naar de toekomst verplaatsen en plaatsen in die 70ste week. Alleen ja, die problemen hebben wij nog niet opgelost, maar wij houden nog steeds vast aan dit en dit en dit, want dat staat voor ons vast.
Dat is wel moeilijk doen dus.
Men wil er niet aan.
Maar pas bij de 70ste weten we wel op de toekomst?
Nee, die weet men dus ook niet goed te plaatsen. Daar wordt ook een vaag verhaal van gemaakt. Ik heb wel eens gelezen dat men die 3,5 jaar, wat schreef men daar ook over? Ja, ook in hele vage bewoordingen. Dat gaat niet over 3,5 jaar, dat gaat over, nou, ik heb het niet meer zo paraat. Toen er in Daniël 7 of 8 staat, een tijd, tijden en een halve tijd. Wat zei men daar ook van? Nou, iets in de trend van dat er een periode komt waarin dingen eerst op een normale manier gaan en daarna twee keer zo snel of zo. Dan wordt het heel intens. En daarna trekt het zich weer helemaal terug en gaat het heel langzaam of zo. Iets, zoiets. Maar men wil niet, en dat is eigenlijk de hele kern. Namelijk dat men die 70ste week van Daniël, dat men die in de toekomst plaatst. Als je dat niet doet, dan ben ik van mening, dan loop je altijd de mist in. Dan krijg je dingen nooit op een rijtje. Maar goed. Die Antiochus Epiphanes, die is dus ook een type inderdaad van die figuur die straks in het midden van de 70ste week ook zo'n gruwel zal oprichten. Dat is waar de Heer Jezus naar verwijst in Matteüs 24. Kennen jullie hopelijk allemaal uit je hoofd. Dat de Heer Jezus zegt, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Dat is het hart van de Bijbelse chronologie. Daar plaatst de Heer Jezus namelijk die gebeurtenis nog in de toekomst. En het hele verhaal wat er verder volgt in Matteüs 24 is daaraan opgehangen. Nou goed, wij hebben vanaf vers 36 gezien, dat in vers 36, dat die uitspraak ook tweeledig is. Namelijk aan de ene kant van toepassing gebracht kan worden op die Antiochus, maar aan de andere kant ook op die figuur die in de toekomst zal komen. Namelijk dat er staat, en die koning zal doen naar zijn welgevallen. Hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. En hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Ja, dat is wat in 2 Thessalonicenzen 2 gezegd wordt over, zeg maar gewoon even de antichrist. Dat hij zich goden gelijk maakt. Of hij stelt zich boven God. Of het is wat wij lezen in Jesaja 14. Over de morgenster. Die ook opklom boven God zelf om op Gods troon te gaan zitten. Of Ezechiël 28 is het volgens mij. Daar vind je ook een beschrijving eigenlijk van de Satan. Ik ga die schriftplaatsen nu niet allemaal opzoeken. Gaat er maar om dat je het idee begrijpt van die Antiochus Epiphanes, dat hij een type is van wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. En dat je dus ook begrijpt dat sommige dingen hier in het boek Daniël aan de ene kant gaan over het verleden en aan de andere kant gaan over de toekomst. En dat het soms zelfs heel moeilijk te zeggen is waar die scheiding ligt. Want zo is het ook vanaf vers 40, want daar waren wij ongeveer gebleven. Daar staat namelijk, en op de tijd van het einde, dan zijn de commentatoren er als de kippen bij om te zeggen, als eerste, ja, dat is de tijd van het einde van Antiochus op zijn, het gaat over zijn einde. Is dat bij jou ook daar? Ja. Dat is, zie je, dat is het eerste wat ze dan zeggen. Terwijl ik denk, ja, die uitdrukking hebben wij vaker in Daniël gelezen. Over de tijd van het einde. Gaat over wat wij dan noemen de eindtijd. Wat er in de toekomst nog zal gaan gebeuren. Dus ik denk dat het ook tweeledig is wat er hier volgt. Alhoewel ik ook niet precies kan verklaren hoe het in elkaar steekt hoor. Maar ik zal zo goed en zo kwaad als het gaat deze versen met jullie doornemen. Want daar staat namelijk, en op de tijd van het einde zal de koning van het zuiden, dat is de koning van de Ptolemeën, historisch gezien, tegen hem met hoornen stoten. Nou, dat hoef je wat mij betreft niet letterlijk te nemen, maar het gaat er gewoon om dat hij oorlog voert, want een hoorn staat voor kracht, macht, heerschappij. Dat is een hoorn. En de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen. Hier is trouwens ook even de vraag, Want die Antiochus is de koning van het noorden. En als hij staat, zal de koning van het zuiden tegen hem met hoornen stoten. Oké, de koning van het zuiden komt aan tegen Antiochus. En de koning van het noorden, is dat dan Antiochus of is dat zelfs nog weer een derde partij dat die Antiochus ertussenin zit? Zo kan je het namelijk lezen, maar ik denk toch dat de goede lezing is dat de uitdrukking de koning van het noorden toch gewoon weer over Antiochus gaat. En dat hier dus beschreven wordt dat er vanuit het zuiden weer strijd gevoerd wordt tegen deze Antiochus. In de geschiedenis schijnt dat ook heel moeilijk terug te vinden te zijn. Dat Antiochus na wat hij hiervoor allemaal al gedaan heeft en de tempel ontheiligd heeft, et cetera, of die dan nog een keer weer een oorlog gehad heeft tegen de koning van het zuiden. Is niet echt bekend. Wat je de profetisch mee aan moet, weet ik ook niet zo goed. Want het gaat over de koningen van het zuiden die dus oorlog voeren tegen, nou ja, zeg maar de antichrist of de vorst of hoe je het dan maar zegt. Weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Dus komt in ieder geval weer een strijd. Met wagenen, met ruiteren, met vele schepen. En hij zal in de landen komen en hij zal ze overstromen en doortrekken. Hier staat dat de koning van het noorden, Antiochus, dat hij de koning van het zuiden nog weer verslaat. Er is ook een gedachte die dit, als je dit naar de toekomst verplaatst, dat je deze koning van het noorden niet moet zien als Antiochus, maar dat je deze koning van het noorden toch als een derde partij moet gaan zien. En dan kan hierin gelezen worden dat het gaat over het einde van de 70ste week van Daniël. Waarbij Gog en Magog met de legers vanuit het noorden komen en naar het zuiden gaan. En het hele land plat branden. Alleen weet ik niet of je dat hierin moet lezen. Want, nou ja goed, voor zover je bekend bent met de profetie over Gog en Magog. Voor zover ik weet gaan die legers van Gog en Magog, die strijd eindigt in Judea en men komt daarom in het land. De verwoesting van Jeruzalem gebeurt door die legers uit het noorden, door Gog en Magog. Die komen het land binnen als sprinkhanen, staat in Joël hoofdstuk 1. En die vreten het hele land kaal. Die gaan in slagorde het hele land door. Maar daarna komen ze om in het land. In één keer. Door wat voor gebeurtenis dan ook. Maar het is in één keer gebeurd.
Het staat niet in de Bijbel
welke gebeurtenis? Nee, door welke gebeurtenis niet. Wel wanneer het is, en het is aan het einde van de 70ste week van Daniël, valt eigenlijk samen met de wederkomst van de Heer. Met een aardbeving ook erbij.
Misschien in Groningen komt hij dan al vijf
jaar. Ja.
En dan wordt hier ook echt.
Ja, maar je hebt dan ook het splijten van de berg en dat is hier weer wat lastiger.
Ja, een afvalberg misschien.
Ja. Maar dat gebeurt inderdaad allemaal tegelijk. Het platbranden van het hele Joodse land. Het moment dat die olijfberg scheurt en dat men nog net kan vluchten. Dat valt zo ongeveer samen. En ook de wederkomst van Christus op de olijfberg. En als je hier in die koning van het noorden dan niet Antiochus wil zien. Of die antichrist. Maar deze koning van het noorden wil plaatsen als Gog. Dan kan dat wel. Alleen dan kom je alsnog in het probleem. Met dat er staat in vers 22. En hij zal zijn hand aan de landen leggen. Ook zal het land van Egypte niet ontkomen. Dat zou betekenen dat die legers dus ook Egypte gaan binnenvallen. En dat is weer moeilijk te rijmen met bijvoorbeeld Joël 1 en Joël 2. En Ezechiël 39. Omdat die legers vernietigd worden in het land. Dus ja, zeg het maar. Ik weet het ook niet zo goed.
Ik heb hier altijd zelf gedacht dat het over de Romeinen ging.
Dat het over de Romeinen gaat.
Weer even een tijdje verder.
Ja.
Die dus ook gewoon over Judea heen lopen en Egypte maar even innemen. En een beetje doen waar ze zin in hebben.
Ja, zou kunnen. Is het van de Romeinen ook bekend dat ze Jordanië links hebben laten liggen? Dat ze daar niet geweest zijn? Nee, maar volgens mij hadden de Romeinen het over Jordaanse toch ook wel in bezit, hè?
Ja, die zijn gewoon tot en met de Eufraat gekomen.
Ja.
Dus
ja. Waarom ik dat vraag? Omdat er in vers 21 staat, of 41. En hij zal komen in het land des sieraads. Nou, dat is het Joodse land, zeg maar. Of Israël. En vele landen, staat er, zullen ter neder geworpen worden. Ja, dat hoeft het niet te zijn, vele landen. Het kan ook vele steden zijn. Maar er staat ingevoegd vele landen, omdat er daarna gesproken wordt over een rijtje van 3 landen die aan zijn hand zullen ontkomen. En welke 3 dat zijn? Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. Zeg maar gewoon Edom, Moab en Ammon. En Edom, Moab en Ammon is het gebied aan de oostkant van de Jordaan. En Edom ligt dan het meest zuidelijk. Daarna in het midden, zeg maar tegenover Jeruzalem, vind je Moab en helemaal naar het noorden, parallel aan Galilea, zeg maar grofweg, ligt het gebied van de kinderen Ammons. Wij kennen nog steeds, het land Jordanië is eigenlijk vergelijkbaar met deze 3. En wij kennen nog steeds Amman als de hoofdstad van Jordanië. Dat ligt in het noorden van Jordanië en dat is van Ammon, de Ammonieten. En de hoofdstad Amman is precies hetzelfde. Dus oostelijk van de Jordaan heb je Ammon, Moab en Edom. En Israël kwam ook altijd via die eerst naar Edom en toen naar Moab en toen gingen ze het land binnen. Toen mocht Mozes het land niet binnen, toen moest Mozes aan de andere kant van de Jordaan blijven. Dat was in het gebied van Moab. En het gebied van Edom ligt daar weer zuidelijk. Daar trokken de kinderen Israëls ook doorheen. Nou ja, ze wouden toen door Edom heen trekken, maar dat mocht toen niet. Dat werd verboden. Ze zouden het beloofde land binnentrekken, maar ze mochten niet door Edom heen. Ze kregen geen toestemming van hun broedervolk. Ze zouden gaan over de koninklijke weg, zo heet het in de Bijbel, maar dat daar mochten ze niet over, kregen ze geen toestemming voor. Hoewel ze beloofd hadden, nou jongens, we laten het land verder heel, we doen niks. We gaan alleen over de weg en dan gaan we het land in. En we blijven keurig binnen de streepjes. Binnen de lijntjes. We gaan niet van jullie oogsten en van jullie akkers wat afhalen. Maar dat mocht niet, dus moesten ze om Edom heen. En zijn ze via een andere route zijn ze het land binnengekomen. Maar het is wel merkwaardig dat hier in het bijzonder gesproken wordt over Edom, Moab en Ammon, die aan zijn hand zullen ontkomen. Die worden dus bewaard. Het gebied van Jordanië wordt dus op een of andere manier gespaard. En als je dat weer legt naast de gebeurtenissen in de toekomst, namelijk de verwoesting van het land en het scheuren van de olijfberg en de wederkomst van Christus, dan valt wel op, of dan zien we daar misschien wel enig verband in, want die olijfberg scheurt. En waarom scheurt die? Om te zorgen voor een vluchtroute. Want het Joodse land gaat vernietigd worden. En ze kunnen dwars door de olijfberg kunnen ze eruit. Normaal is daar helemaal geen route. Maar dan dus wel kan men eruit. En waar komt men dan terecht? In het gebied van Ammon, Moab en Edom. In het bijzonder in het gebied van Moab in eerste instantie. En men zou daarna gaan naar wat dan in Zacharia 14, want daar zit ik met mijn gedachten nou. Men zou gaan naar de gereserveerde plaats. Dat is waar, waarover gesproken wordt in de Bijbel. Namelijk over dat er verlossing zou zijn door die olijfberg heen. En dat er daarna een gereserveerde plaats is. Maar er staat niet bij welke plaats dat is. Maar het is zeer waarschijnlijk natuurlijk dat het dus ligt aan de oostkant van de Jordaan. Want daarheen vlucht men. En uit andere schriftgedeelten weten we ook dat het in de woestijn ligt. Nou ja, nou is het heel veel woestijn daar. Dus het kan heel veel plekken zijn. Maar uit andere schriftplaatsen kunnen wij opmaken, vermoeden wij dat het gebied van Petra is in Edom.
Maakt het ook nog wat uit dat Edom de nazaten van Esau zijn en Moab en Ammon van Lot?
Ja, of maakt het wat uit? Je vindt daar dus toch altijd die strijd van die twee broers, zeg maar. En wat dat in dit geval uitmaakt met deze gebeurtenissen in de toekomst, weet ik zo niet, durf ik zo niet te zeggen. Het patroon wat je wel elke keer in de Bijbel ziet is dat die oudste broer, in dit geval, laten we het maar even bij Edom houden dan, Esau, Edom, dat die de oudste broer was, dus eigenlijk de oudste rechten had, maar dat hij gepasseerd wordt en dat hij daarom jaloers is op het jongere broertje. En in dat verband kan je zeg maar het natuurlijke Joodse volk beschouwen als het jongere broertje van de Edomieten. En dus is er ook jaloezie tussen de Edomieten en de Joden, om het maar even zo te zeggen. En het idee dat de kinderen Israëls dan straks eerst zich bevinden in dat gebied, juist eigenlijk van hun broer. Ja, dat is toch wel, dat geeft toch ook wel weer op een of andere wijze dat ze of de overwinning op hun gehaald hebben, of dat zij die positie overnemen.
Maar niet van ik ga naar mijn grote broer toe, hoor.
Nee, niet om daar hulp te zoeken. Nee, dat niet. Nee. Nee, maar specifiek durf ik daar verder ook geen uitspraken over te doen. Wat dit specifiek verder betekent. En waar dit specifiek te plaatsen is. Ik deel wat suggesties mee in dat verband. Vers 42. Hij zal zijn hand leggen aan de landen. En ook zal hij het land van Egypte niet ontkomen. Het land van Egypte zal niet ontkomen. Dus Egypte gaat ook op een of andere wijze geoordeeld worden. En hij zal heersen. Dan is weer de vraag, ja, wie is die hij? Is dat die Antiochus? Of is het de Antichrist? Of zijn dat die legers van Gog? Het is moeilijk te zeggen. Hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers en over al de gewenste dingen van Egypte. En die van Libië en de Mooren zullen in zijn gangen wezen. Dat betekent in ieder geval dat die hij, wie dat dan ook maar is, dat die gaat heersen over Egypte. Dat uiteindelijk dus de koning van het zuiden onderworpen wordt. En dat Libië, wat westelijk ligt van Egypte, en de Mooren, Ethiopië, wat zuidelijk ligt van Egypte, dat die de koning van het noorden zullen volgen. En dat Egypte, die eigenlijk van nature ook een soort eerstgeboorterecht in deze wereld heeft. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Egypte staat ook model voor deze wereld. Alles wat deze wereld is, komt voort uit Egypte. Egypte is een woestijn. Je bent er in slavernij. Maar ook Egypte wordt dus onderworpen en men zal Egypte omringen en over hen gaan heersen. Hoe het te plaatsen is, vind ik moeilijk te zeggen. Zowel in het verleden als in de toekomst, maar ook vanuit het verleden kunnen ze hier weinig over zeggen. Dus ik laat het daar ook maar bij, tenzij iemand daar nog een aanvulling of een opmerking over heeft. Maar de geruchten van het oosten en van het noorden zullen hem verschrikken, en daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. Voor zover men iets gevonden heeft over die Antiochus, dat hij nog tegen het zuiden heeft gestreden, want men vindt er wel iets over, maar niet zo uitgebreid eigenlijk, of zo fors zoals het hier beschreven staat, plaatst men, noemt men die figuren uit het oosten en van het noorden, dan wijst men erop op de Parten in het oosten. En Armenië schijnt dan het land te zijn geweest in het noorden, die oorlog voeren dan tegen Antiochus. En daarna schijnt die Antiochus dus ook weer uitgetrokken te zijn met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. Daarna is hij vanuit het zuiden weer naar het noorden gegaan om daar oorlog te voeren. Hij zal zijn tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan de berg des heiligen sieraads. Dat betekent eigenlijk gewoon in Judea, tussen de zeeën. Dan moet je niet denken aan meerdere zeeën. Dan moet je denken aan één grote zee. Dat is namelijk de Middellandse Zee. Niet aan meerdere zeeën. Moet je denken. Sommige vertalingen hebben volgens mij ook gewoon de grote zee. Ja, kijk. Ja. Eén zee, twee zeeën. Wat is een zee?
Waar houdt de zee op?
Waar houdt de zee op, hè?
In verbinding met elkaar.
Ja, precies. Eén water, twee wateren. De wateren van de Nijl. Eén water, twee na-wateren. Ja.
Dus het is gewoon een meervoud van grootheid.
Ja, meervoud van uitgestrektheid. Dat is een pluralis intensivus of zo. Zoiets. Intensiteit, zoiets. Of van uitgestrektheid. Tussen de zeeën, de Middellandse Zee. Aan de berg, is ook wat ongelukkig vertaald, tussen de zeeën en de berg des heiligen sieraads. En de berg des heiligen sieraads is gewoon Jeruzalem. Het gaat hier gewoon over het gebied tussen Middellandse Zee en Jeruzalem. Daar zet hij zijn tent weer neer en hij zal tot zijn einde komen en er zal geen helper en hij zal geen helper hebben. Oké, nou goed. Waar gaat het over? Nogmaals moeilijk te zeggen. Als het over die Antiochus gaat, dan wordt het ook weer lastig. Want Antiochus schijnt niet te zijn gestorven in het land, Judea. Schijnt in Syrië of zo, of nog verder naar het oosten om het leven te zijn gekomen. Want er staat, hij zal tot zijn einde komen. Dat schijnt dan het einde te zijn van van die Antiochus. Je zou het nog wel weer van toepassing kunnen brengen op Gog. Want die komt wel, Gog en Magog, want die komen wel aan hun einde in de landen, of in het land tussen de zee en Jeruzalem. Alleen ja, van Gog en Magog leren wij op andere plaatsen niet dat ze nog doorgaan naar Egypte en dan weer teruggaan naar het noorden. Dus het blijft wat lastig.
Hij zou aan zijn einde zijn gekomen in Tabea in Perzië.
Nou, Perzië is geen Syrië, Perzië. Nou kijk, dat is nogal wat kilometertjes naar het oosten, hè? Ja. Goed, meer weet ik er ook niet van te zeggen. Ik weet niet of jij nog wat interessants daar...
Nee.
Nou, ik merk ook in de commentaren die je dan leest, dan zegt men er heel veel over, maar je komt er ook niet verder mee. Er staat wel heel veel tekst, zeg maar. Ook heel veel lettertjes, maar komt er niet echt verder mee.
Ja, en men probeert zichzelf dan. Hier staat dan ook. Wat staat hier? Men lette erop dat in de profetie ook niet gezegd wordt dat hij, dat hij het in Palestina vinden zou. De dood.
Nee, klopt. Dat heb ik ook gelezen. Ja, dan staat er. Omdat hier in vers 45 staat. Hij zal de tenten van zijn paleis daar planten. En hij zal tot zijn einde komen. Maar dan zegt men inderdaad. Maar er staat ook niet bij dat hij daar tot zijn einde zou komen.
Ja, of direct.
Of direct.
Ja, dat kan ook gewoon betekenen van. Nou, dan is het klaar. Hij is met pensioen.
Ja, hij zal tot zijn einde komen. Ja. Dan denk ik ja. Vertel dat erbij. Noem eens even iemand die niet tot zijn einde komt. Dus ja. Ik weet het niet.
Nee, ik vind het een hele apart. Want anders wordt het wel vrij specifiek nog beschreven. En dan opeens bij dat ga je zeggen van ja, maar dat is niet zo specifiek.
Het staat meer interessant.
Ja, en de commentatoren die zeggen dat ook. Die eerste versen, eerste 10, 20, 30 versen misschien wel, zijn allemaal goed historisch te plaatsen. Maar met name vanaf vers 31, dan wel vanaf vers 36, wordt het wat vager. Maar goed. Als we dan in ieder geval maar vasthouden dat het dus gaat over die periode uit de geschiedenis, maar tegelijkertijd over die verdrukking in de toekomst en die tweede helft van die 70ste week van Daniël. Dan is hoofdstuk 12 wel weer goed te plaatsen. Daar staat namelijk: en te dier tijd. Dat hoeft trouwens niet altijd terug te slaan op wat er daarvoor staat hoor. Te dien dagen. Hoe vaak lezen wij in de profetieën niet? En te dien dagen. En dan gaat het ook over dingen uit het verleden. En in één keer wordt er gesproken over en te dien dagen. En dan blijkt het in één keer te gaan over de wederkomst van Christus. En zelfs in de profetieën, in Jesaja. Ja, ik denk in het bijzonder in Jesaja vind je heel veel dingen die geschiedkundig zijn. Maar die ook een overlap hebben naar de toekomst. En hier ook te dier tijd, te dien dagen. Die hele uitdrukking al, te dien dagen, verwijst meestal naar de tijd van de Messias. Of het dan zijn eerste komst is of zijn tweede komst, dat moet dan nog uit de context blijken. Maar die uitdrukking blijkt daar vaak op van toepassing te zijn. En te dien dagen of te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Wanneer zal dat gebeuren? Nou, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. Hier wordt gesproken over een periode van benauwdheid, zo erg die er nog nooit geweest is en die er eigenlijk ook nooit meer zal zijn. En het vreemde is dat er in mijn Bijbel geen verwijzing staat naar Matteüs 24.
In de mijne wel.
In Daniël 12?
Ja, onder staat een voetnoot.
Ja?
Matteüs 24, vers 27.
Oké. Want in mijn Bijbel staat wel een verwijzing vanuit Matteüs 24 naar Daniël 12. En Matteüs 24, vers 15, is die uitspraak van de Heer Jezus over die gruwelde verwoesting. En over die periode zegt de Heer Jezus in vers 21 van Matteüs 24. Want als dan, dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Voetnoot Daniël 12 vers 1. Bij mij in ieder geval. Ja. Dus dan kan je Daniël 12 vers 1, zoals men waarschijnlijk in de commentaar wat je daarop liggen waarschijnlijk ook doet, kan je wel wegredeneren naar het verleden en zeggen, nou dat gaat over de dagen der Maccabeën. die gezorgd hebben voor een antwoord op deze Antiochus Epiphanes. Maar dat volstaat niet. Want het gaat over een grote verdrukking die erger is dan wat er toen gebeurd is. En Daniël 12 vers 1 zegt, te diertijd zal Michael opstaan, die grote vorst. En de uitdrukking Michael, dan vragen wij, wie is Michael? Hebben we het al eerder over gehad. Michael betekent, wie is als God? En heel kort, het antwoord is, de Heer Jezus Christus is het uitgedrukte beeld van wie God is. Dat is heel kort, dat weet ik. Maar ook uit vergelijking met andere schriftplaatsen, met name Openbaring hoofdstuk 12, blijkt dat deze Michael de hoogste engel is die er is. En het is nog altijd de Heer Jezus Christus. Die is het hoogste geestelijke wezen wat er bestaat. Is hij dan een engel? Ja, hij is een engel. Hoewel er staat, hij is boven de engelen geplaatst. Dan zegt men wel eens van, ja, maar hij is dus geen engel, want hij is erboven geplaatst. Ik denk, ja.
Is de koning.
De koning.
Ja,
die is boven ons geplaatst, maar die is ook. Ja, nou precies. Hij is boven de engel geplaatst. Hij is gewoon de eersteling, hij is de hoogste, hij is de machtigste.
En een engel is toch gewoon een boodschapper?
En een engel is gewoon een boodschapper. Ja, ja. Maar in het bijzonder gaat het in Hebreeën 2, waar het dan vandaan komt, gaat het wel over hemelse wezens, die, over de engelen. Maar goed. Michael zal opstaan. Daar kan je trouwens ook nog iets anders in zien. Daar kan je namelijk uit concluderen dat hij daarvoor niet stond. Dat hij daarvoor zat. Het is misschien wat ver gezocht.
Ja, hij komt op het toneel. Dat zegt ook. Ja,
dat hij daarvoor dus niet zoveel deed.
Nee, nou ja, nee.
In ieder geval niet in de hoedanigheid als grote vorst.
Opstaan is ook
met macht.
Als heersen met macht.
Ja, opstaan is ook actie. Noem je dat?
Precies.
Ja,
activiteit. Ja. Ja. Ja, over de Heer Jezus leren wij dat hij nu is gezeten, gezetteld, heeft daar een positie ontvangen, aan Gods rechterhand. Dat zou ik ook niet al te letterlijk nemen. No? Dat zitten heeft gewoon de betekenis van dat hij daar gezetteld is. Dat hij daar de positie heeft ontvangen. Hoeft niet te betekenen per se dat hij niks doet.
De rechterhand is ook de uitvoerende macht.
En de rechterhand is weer de uitvoerende macht. Degene die uitdrukking geeft aan, nou ja, degene van wie hij de opdracht krijgt, zeg maar. Hij doet wat er gezegd wordt. Zo wordt het ons in de Bijbel voorgesteld. En als deze Michael zal opstaan, dan gaat hij dus wat doen. Dan gaat hij zijn heerlijkheid laten zien. En dat is ook wat er gaat gebeuren aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dan zal de Heer in actie komen. En dan zal hij ook een einde maken aan deze tijd der benauwdheid. In ieder geval voor het Joodse volk. En er staat er ook bij, er staat namelijk, en te diertijd zal uw volk verlost worden. Het Joodse volk uiteraard. Of wat daar nog van over is. Of wie daar dan ook maar bij hoort. Maar wie daarbij hoort, staat er gewoon bij. Er staat, al wie gevonden worden, geschreven te zijn in het boek. Nee, niet in het boek.
Nee, al verder.
Dat is zo'n vertaling, hè? Het boek. Nou goed. De uitdrukking, al wie gevonden worden geschreven te zijn in het boek. Dan vraagt direct iemand, welk boek?
De notulen.
En dan zegt iemand anders, ja, dat moet dan wel zijn het boek des levens. En dan zeg ik, dat denk ik ook. En dan zeg ik, maar wat betekent dat dan? Als je geschreven staat in het boek, dan wel geschreven staat in het boek des levens. Nou, dat betekent niet veel meer, maar ook zeker niet minder, dat vanuit Gods oogpunt, dat hij een relatie met je onderhoudt. Hoe moet ik het nou duidelijker gaan zeggen? Hij houdt rekening met je. Of hij heeft nog iets af te rekenen met je, dat kan ook nog. Daarom zet je iets in een boek. Om je
administratie,
boekhouding. Daar heeft het mee te maken. En de ongelovigen, daarvan wordt gezegd, nou, die worden uit het boek uitgedelgd. Daar heeft de Heer geen gemeenschap meer mee. Heeft hij nog wel wat mee af te rekenen, hoor. Want daar staat ook wel over de jongste dag dat dan de boeken ook worden geopend. En dan moeten er ook de ongelovigen die komen te staan voor de troon. En dan worden de boeken worden geopend. De boeken, ook het boek waarin ze in onze werken beschreven staan, dat soort dingen. Die boeken worden geopend. Maar je moet het niet al te letterlijk zien. Je moet begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Wat ermee bedoeld wordt. Al wie wordt gevonden wordt geschreven te zijn in het boek, is gewoon degene die gelooft en degene waar de Heer voor zorgt. Waar de Heer nog in positieve zin mee rekening houdt. En rekenen en afrekenen en boekhouding zijn alweer bijna synonieme begrippen, hè? Dus wie wordt er verlost? Ja, uw volk wordt verlost, maar dan wel alleen het gelovige deel. En dat is ook wat wij leren uit Matteüs 24, namelijk dat er een overblijfsel uit Judea zal vluchten naar de woestijn. En dat is in essentie de verlossing van Gods volk. Dat zullen er niet veel zijn, maar dat is wat de verlossing inhoudt. Nee, voordat we naar vers 2 gaan, gaan we eerst maar even pauzeren. In vers 2 van Daniël 12, daar wordt alweer een sprongetje gemaakt, want in vers 1 ging het over de grote verdrukking. En in vers 2 staat, en velen van die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, deze ten eeuwigen leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Zien wij wel vaker in de profetie dat er enorme sprongen gemaakt worden. In een vers gaat het bijvoorbeeld over de eerste komst van Christus, en in het volgende vers gaat het over de wederkomst van Christus. En soms zelfs binnen één vers. Dus wij hoeven ons niet te verbazen dat het zo'n grote sprong gemaakt wordt, want aan het einde van de 70ste week van Daniël is vers 2 nog niet van toepassing. Want bij die gebeurtenis zullen geen doden opstaan. Voor zover ik even mij herinner. Nee, niet dat ik weet. Wel zullen de doden opstaan aan het begin van de 1000 jaren. Maar dan zullen niet de doden opstaan tot versmaadheden. Dan wel tot eeuwig afgrijzing. Dit lijkt mij te gaan over het oordeel op de jongste dag.
Maar dit gaat dus niet over de komst van de Heer op de wolken.
Nee, vers 1 wel, maar vers 2 niet. Vers 2 maakt een enorme sprong eigenlijk naar de jongste dag. Want er staat, aan de ene kant zullen mensen opstaan ten eeuwige leven, en aan de andere kant om veroordeeld te worden. En dat komt precies overeen met wat je in Openbaring leest.
Degene die het tweede 3,5 jaar gestorven zijn.
Mm-hmm.
Opstaan in de 1000 jaren.
Klopt. Ja, klopt. Ja, dat haal ik zo ook wel even aan. Maar eerst even naar Openbaring 20 dan. Er staat boven vers 11 het laatste oordeel. En daar staat, ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Het einde, het definitieve einde van de oude schepping. En ik zag de doden, klein en groot, dat betekent gewoon iedereen, staande voor God en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. Dag Ellen. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En ze werden geoordeeld aan ieder naar hun werken. Vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus het laatste oordeel. En degene die wel gelooft, die komt uiteraard op de nieuwe aarde terecht. Hier vind je dus ook alle doden die geoordeeld worden. Maar wat er zojuist werd gezegd over degene die in de grote verdrukking omkomen, maar op zullen staan voor de 1000 jaren, daarover lezen wij in Openbaring 7 vers 14... waar in vers 9 staat, na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Gaat niet alleen over degene die uit de grote verdrukking komen in de 3,5 jaar, maar het gaat ook over degene uit alle volkeren die in de grote verdrukking hebben geleefd. Want de grote verdrukking is niet ten einde bij de wederkomst van Christus. Want de grote verdrukking voor de volkeren moet dan eigenlijk nog beginnen. De grote verdrukking over het Joodse volk is dan wel ten einde. Maar die hele legermacht van Babel en dat hele gebeuren over het teken van het beest en al die beelden van het beest die in de hele wereld opgericht worden en het hele economische systeem van die dagen en Babel als hoofdstad, et cetera, dat vindt allemaal plaats in die 33 jaren. En dat is ook grote verdrukking. En die mensen die dus daar als martelaars sterven, die komen dus uit alle natie en geslachten en volken en talen. En dan staat er in vers 13 van Openbaring 7... En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, exact de term, die uit de grote verdrukking komen en hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Want ja, bloed reinigt nog altijd. En als je dus je klederen wast in het bloed, dan krijg je witte klederen. Overdrachtelijk gesproken. Uiteraard. Gaat over de gelovigen. En die zullen inderdaad opstaan na de grote verdrukking. Ook na de 7 jaar en na de 33 jaar en aan het begin van de 1000 jaren zullen zij opstaan. Maar bij die gelegenheid zullen de ongelovigen niet opstaan en geoordeeld worden.
Dus zijn twee gebeurtenissen wat hier in vers 2
daarin. Je zou ze kunnen overlappen inderdaad. Dat je aan de ene kant zegt van nou degene die ontwaken ten eeuwige leven zijn degene die opstaan voor de 1000 jaren. Dat kan. Maar je kan het ook helemaal plaatsen. Naar de jongste of op de jongste dag. En dan gaat het gewoon over alle mensen die geleefd hebben, die zullen opstaan. Met uitzondering van de gemeente, want wij als gelovigen in onze bedeling hebben een andere positie. Maar dat terzijde. Dus het is niet helemaal helder te plaatsen. Het is of aan het begin van de 1000 jaren. Maar definitief zou je vers 2 plaatsen eigenlijk pas op de jongste dag. En nogmaals, verbaas je daarover niet dat het zo van de hak op de tak gaat. Dat gewoon zo'n complete tijdspanne overbrugd wordt. Want er gebeurt echt veel vaker in de profetieën. Het bekende voorbeeld is uit is Jesaja 62 of zo. Over de dag der genade en de dag der wraken onze Gods. Wordt in één vers genoemd. Maar het gaat over aan de ene kant de eerste komst van Christus en aan de andere kant de tweede komst van Christus. Maar het staat in één vers. En er zit een tijdspanne van 2000 jaar tussen.
Dat is dat ook het vers dat Jezus aanhaalde in de synagoge?
Ja, die, dat bedoel ik. Ja. En halverwege stopt, ja. Ja. En dan houdt hij op, omdat het volgende stuk van dat vers, ja, dat werd niet vervuld in de eerste komst van Christus. Dat zou pas in de tweede komst van Christus vervuld worden. Dus verbaas je daarover niet, zo gaat het heel vaak in het profetische woord.
En wat een grote verdrukking worden daar voor de 7 jaar mee bedoeld? Of over 33 tezamen?
In de eerste plaats niet de 7, maar de tweede 3,5 jaar. Niet de eerste 3,5 jaar. Dat is namelijk geen grote verdrukking. De eerste 3,5 jaar kenmerkt zich juist door vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. En dat is nog geen verdrukking. Die grote verdrukking, die breekt pas uit op het moment dat dat afgodsbeeld opgericht wordt. Dan wordt men verplicht om zich te onderwerpen aan die religie. Wat voor religie het dan ook maar is. Maar goed, het gaat over een beeld, dus het gaat over religie. Je moet je daaraan onderwerpen en anders word je vervolgd. En dat is pas vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. En dan heb je 3,5 jaar grote verdrukking voor het Joodse volk, voor degenen die in het land leven. En dan aan het eind van de 70ste week is de wederkomst van Christus. Maar dat is niet het einde van het verhaal, dat is het begin. Want het begint, einde van de 70ste week, wat is er dan aan de hand? Dan heb je een handjevol overblijfsel gelovige Joden. In het buitenland, want het land is verwoest. Jeruzalem ligt helemaal plat. De Heer is weliswaar wedergekomen. Maar het moet allemaal nog opgebouwd worden in het land. Het land moet gereinigd worden van alle dode lichamen die daar liggen. En zijn koninkrijk moet opgebouwd worden. Zijn troon in Jeruzalem. Het Israëlitische wereldrijk, het koninkrijk van die steen uit Daniël 2, wordt dan pas opgebouwd. Dat is niet al compleet aan het eind van de 70ste week. Dat begint pas aan het eind van de 70ste week. En voor de overige volkeren geldt dat die grote verdrukking pas na die 70ste week losbreekt. En hoe dat precies gaat, staat in de Bijbel niet precies beschreven. Maar het lijkt mij in ieder geval dat de landen rondom Jeruzalem, waar die 10 statenbond zich ook vestigt, dat die het zwaarste verduren krijgen. Maar er zijn ook wel argumenten genoeg dat Europa het ook zwaar te verduren krijgt. Omdat, het is misschien een beetje een zijlijn, maar omdat Europa en Amerika toch voor het grootste gedeelte bestaat uit afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En dus zal de vervolging ook deze kant opkomen. Maar goed, dat is een beetje op een zijlijn. Ja, en als je bijvoorbeeld nou op Haiti woont of zo, heb je dan ook grote verdrukking? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat je eens in Zuid-Afrika zit. Of Australië. Australië wordt zo goed bewaakt, joh. Dan komt niemand, komt geen vreemdeling meer zo binnen. Maar hoe dat dan gaat, dat weet ik niet.
Luchtpost.
Ja.
En kankerroes. Ja. Je weet niet.
Trouwens, die kankerroes.
Ja, het is daar wel heel dangeroes. Dangerous. Ja. Nee. Dangeroes, ja. Maar goed. Die 33 jaar zullen ook die oordelen allemaal over de aarde uitgestort worden. Die violen, zoals het in de Openbaring heet. En die gaan wel over de hele wereld uitgestort worden.
Er gaan er nogal wat aan onderdoor.
Ja, precies. Want het zal dus ook hongersnood zijn en het leven wordt bijna onmogelijk gemaakt. Dus misschien ook wel als je op Haiti zit.
Het zou onmogelijk gemaakt dat ze de dood zullen zoeken maar niet vinden.
Ja, precies. Ja,
ja, dan willen ze zelfs.
Ja, ja. Nou ja, goed. Goed, vers 3. Van Daniël 12. De leraars, is vertaald met leraars. Het is hetzelfde woord als uit 11 vers 33. Het zijn eigenlijk de verstandigen. De gelovigen. Die zullen blinken. Ja, ze krijgen witte klederen, hè. Het is toch overdrachtelijk gesproken, want wat betekent dat? Ze zullen blinken. Ze zullen heerlijkheid ontvangen als de glans des uitspansels, zoals de sterren dus, staat er ook bij. En die er velen rechtvaardigen, dat wil gewoon zeggen, zij zijn de verstandigen, zij zijn dus in die zin wel de leraars, want zij hebben ook velen rechtvaardig gemaakt, of door hun onderwijs, door hun geloof en de uiting van hun geloof, zijn er velen gerechtvaardigd geworden. En die zullen dus blinken, die zullen een verheerlijkte positie ontvangen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. En dat kan ook gewoon slaan, zowel op het begin van de 1000 jaren als ook op de jongste dag. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Heb je weer de uitdrukking, hè? De tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. In vers 9 staat het nog een keer. Ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. En de gedachte is dat niet alles wat in dit boek staat dus openbaar is, want het moet verzegeld worden. Er komt een slot op. En daarom zouden wij naast het boek Daniël ook het boek Openbaring leggen. Dat weet iedereen die een beetje verstand heeft van de Bijbel. Omdat Openbaring die verklaart dingen die in Daniël nog onduidelijk zijn. Die twee boeken horen gewoon naast elkaar. En het boek Openbaring heet niet voor niets Openbaring, omdat het openbaart datgene wat verborgen is. En Daniël is in die zin, er zijn nog heel veel dingen in verborgen. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Ik weet niet of je dat toe kan passen op bijvoorbeeld onze laatste honderden jaren. Dat doet men wel gauw. Dan zegt men, ja, kijk, in de laatste honderden jaren is er wel veel meer inzicht en kennis van het profetisch woord gekomen. En ik denk ook dat dat wel voor een groot gedeelte waar is, hoor. Ik denk ook dat wij in een tijd leven waarin de kennis over deze dingen groter is, over het algemeen gesproken, dan dat het vroeger was. Dan moet je altijd oppassen met die gedachten. Want voor je het weet denk je dat wij in deze tijd alles weten en dat men vroeger dom was. Ja, dat wist men vroeger toch niet. Dus pas daarmee op. Maar ik denk wel, voor zover ik dan een beetje verstand heb of inzicht heb in wat voor kennis men over het algemeen van de schrift heeft. En zeker in onze bedeling, dan is het wel zo. Dat, nou ja, als je maar spreekt over de middeleeuwen, dat er heel weinig bekend is van gelovigen die bepaalde Bijbelse waarheden kennen. Ik zeg niet dat het er niet was, maar het was niet echt bekend. Misschien dat het ondergronds, om het zo te zeggen, dat men daar wel degelijk mee bezig was. Maar goed, in die tijd was het ook, had men geen Bijbel, over het algemeen gesproken. De kerk had alleen een Bijbel, het was allemaal Rooms-Katholiek. Het was in een taal die je niet kon lezen, als je al überhaupt kon lezen. Dus ja, pas vanaf de dagen van Luther is er eigenlijk verandering in gekomen.
Ook daarvoor had je al mensen als Wycliffe en zo, die al wel de taal in, de Bijbel in de eigen taal naar het volk brachten. En ook de kennis daarvan.
Wanneer leefde die man?
13 nog wat.
Ja? Ja, een Engelsman is dat, hè?
Ja.
Ja.
Maar het was inderdaad wel dat het minder bekend was bij het gewone volk.
Klopt, ja. En inderdaad, iemand als Luther, die heeft... Nou, een van de eerste dingen die hij gedaan heeft toen hij een Bijbel vond, om het zo te zeggen, toen hij tot geloof kwam, is de Bijbel in Duits vertalen. Voor zijn volksgenoot. Nou, en in aanvulling daarop is er een Nederlandse vertaling en een Engelse vertaling geweest. Zelfs voor de Statenvertaling zijn er ook al Nederlandse vertalingen geweest trouwens. Maar goed, het feit dat in die dagen de King James Version en de Nederlandse Statenvertaling en de Duitse vertaling, Lutherse vertaling, et cetera, gemaakt zijn, daar is de kennis in die zin wel mee vermenigvuldigd. Alhoewel het met die kennis ook niet al te best gesteld is. Bij sommigen, wat las ik nou laatst? Ik las in een boek en dat was uit het Engels vertaald. En toen stond er iets in over de King James Version. En toen had men het gewoon vertaald van... In de Koning Jacobus versie van de Bijbel. Ik denk, wat de Koning Jacobus versie? Oh, de King James Version. En ik denk, nou, dan heb je er dus ook helemaal niks van begrepen. Dat was ook geen christelijk boek. Ik weet niet eens meer wat voor boek het was. Maar dat zie je dan wat vaker. Als zo'n boek vertaald wordt, dan was er dan bepaalde... Ja, nou, daar lijkt het dan bijna op, ja. Maar goed. En dat de wetenschap vermenigvuldigt. Ja, goed, de hele positie van Israël is... die was ook niet echt onder de aandacht. Die is ook in de laatste eeuwen weer onder de aandacht gekomen. En heeft zeker ook in de laatste 150 jaar... is er steeds meer naar de oppervlakte gekomen. En ik denk dat ik daar zelfs wel aan toe wil voegen. De waarheid met betrekking tot de 10 stammen van Israël. Die in onze dagen, en dan bedoel ik ook de laatste 50, 60, 70 jaar. Steeds meer naar de oppervlakte gekomen is. Waarbij enkelingen bepaalde Bijbelse zaken onderzoeken, dat op schrift stellen. En dat wordt toch in die zin ook vermenigvuldigd dat daar steeds meer... kennis over is. Geen nieuwe kennis, maar ook door onze mogelijkheden van vandaag, dat men in staat is om bepaalde dingen te onderzoeken die men vroeger niet kon onderzoeken. Of het daar allemaal specifiek op slaat, weet ik niet, maar het zal mij niks verbazen. Daarbij gaat het nog dat het niet eens in de eerste plaats gaat om kennis. Het is niet zo, des te meer kennis je hebt, des te betere gelovig je bent. Laat dat even voorop staan. Gaat er in de eerste plaats om de gesteldheid van je hart en het feit dat je de Heer zoekt. En iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid en ook in verschillende periodes waarin iemand geleefd heeft. Ik bedoel, iemand als Luther die onder de aandacht van het volk wil brengen dat men door geloof gerechtvaardigd wordt. Dat is voor ons misschien een waarheid die wij als vanzelfsprekend vinden. Maar in de wereld van in zijn dagen was het... wist men dat niet? Ja, dat was verschrikkelijk. En die man heeft over dat onderwerp alleen al... daar stond hij voor. Dat leefde hij uit... Daar sprak hij over, daar nam hij zijn verantwoordelijkheid in. En heeft dat met Bijbel kennis te maken? Ja, natuurlijk heeft het met kennis te maken, maar het is bijna een basisbeginsel. Maar het feit dat je dat basisbeginsel in die tijd, dat hij daar zo mee om is gegaan...
is wat je met je kennis doet.
Dat bedoel ik, ja. Het is wat je met je kennis doet. Nou, en hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen in zijn tijd en heeft gezegd, hier sta ik voor... Ik kan niet anders, hè? Schijnt hij gezegd te hebben. Toen hij voor de rechtbank stond. Dit is wat ik geloof. En ik kan er niks anders van maken. En dat was bijna wereldschokkend. In zijn tijd. Zeker in kerkelijk verband, zeg maar. Dus het is inderdaad wat je met die kennis doet. Ga niet op de kennis, om de kennis aan zich. Vers 5. En ik, Daniel, zag en ziet, er stonden twee anderen. Want ja... we zitten nog een beetje in het visioen van Daniël. Dat was alweer hoofdstuk 10. Waarbij hij zo'n man zag aan zo'n rivier, weet je nog? Hij zag twee anderen, de een aan de ene zijde van de oever der rivier en de andere aan gene zijde van de oever der rivier. Dus hij ziet twee mensen aan beide kanten van de rivier. En hij ziet ook de man, dat is diezelfde man als uit hoofdstuk 10, die bekleed was met linnen. Eigenlijk een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En die staat hier bovenop het water der rivier. En dan is de vraag, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? Daniël begreep het ook niet helemaal. En hij vraagt ook naar het einde van dit hele gebeuren. Nou, dat blijft nog een beetje in sluieren, in raadselen gehuld. Wat ik persoonlijk wel opvallend vind, is dat je hier in één keer twee anderen aan de oever der rivier ziet. En ik persoonlijk denk dat deze decoratiestukken, zeg maar, dat die ook een uitbeelding zijn van deze profetische dingen. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat je die rivier hebt en je hebt aan beide kanten staat iemand. En dat die rivier een uitbeelding is van de onderbreking in de geschiedenis. En je hebt twee mensen aan beide kanten die eigenlijk hetzelfde voorstellen. Maar er zit een rivier tussen. En die rivier stelt dan voor onze bedeling. De Heer zit boven die rivier. De verheerlijkte Christus. En deze geschiedenissen die... Hoe moet ik het nou zeggen? Stel je nou voor dat je die rivier zo horizontaal voor je ziet. Er staat één man aan de oever van de rivier en precies aan de andere kant staat ook een man. Als je daar precies voor staat, zie je zeg maar één man.
Ja, in de lijn.
In de lijn. En profetisch gezien, bijvoorbeeld van toepassing op die Antiochus Epiphanes, als je daar recht voor staat, zie je maar één man, denk je, hey, het gaat over Antiochus Epiphanes. Maar als je er een beetje bij draait, denk je, hey, het zijn twee mensen en er zit een hele periode tussen. En die Antiochus is een type van die figuur die erna komt, maar ze hebben iets van hetzelfde. Ik denk dat die gedachte achter vers 5 zit. Ik zou anders namelijk geen verklaring weten voor vers 5. Ik zou ook niet weten waarom het erbij moet staan. Want die twee mannen die doen verder niks.
Geen zijde is dat nooit gelijk aan de andere zijde.
Nee, precies. De een staat aan de ene kant en de ander staat aan de andere kant.
Ja, maar geen zijde wordt toch altijd bedoeld met...
De andere kant?
De andere kant.
Ja.
Niet, kijk, dit is...
De deze zijde.
Dat is de andere kant van de tafel.
Ja.
Dat geen zijde altijd stond voor mensen die niet meer leven.
Ja, op zo'n manier. Ja, 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 die zijn aan gene zijde. Ja, precies.
De andere kant.
Ja, klopt. Ja, ja, maar dat is ook zo. Alleen in dit verband gaat het gewoon over dat er een rivier is en dat er eentje aan deze kant staat en eentje aan gene zijde. Dat wil zeggen, die staat aan de andere kant van de rivier.
Ten opzichte van die vorige.
Ja.
Anders hadden ze beter kunnen zeggen, er staan twee mensen aan de overkant. Dat was gemakkelijker geweest.
Of zeg ik wat zo geks.
Maar is het hiermee niet ook een beeld van Christus? Die aan de andere kant van de rivier, zeg maar, aan deze kant van de rivier staat. En de boven staat.
Ja, dat kan ook.
En aan de andere
kant. Dan pas je het in die zin toe. Maar dan blijft hetzelfde verhaal. Dat die ene man een type is van Christus in zijn eerste komst. En die man aan de andere kant is een type van Christus in zijn wederkomst. En als je daar recht voor staat, zie je maar één persoon. Zoals je in het Oude Testament leest over de Messias, zie je maar één Messias. Als je goed kijkt, blijken het twee Messiassen te zijn dan wel de Messias die zijn verschijning in twee periodes verdeelt. Ja, en je kan het op zoveel dingen van toepassing brengen. Maar het lijkt mij te gaan over profetie vanuit het verleden, die in het verleden een soort voorvervulling hebben gehad en die in de toekomst nog een keer vervuld worden, maar dan de definitieve vervulling hebben. Ik zou het anders niet weten. En vers 6 zegt dus over die man, die een type is van Christus, bekleed met linnen, die bovenop het water der rivier was. Tot hoe lang zal het wezen dat er een einde van deze wonderen zal wezen? Dat is dus de vraag. Hoe lang duurt dit? Hoe loopt dit af? Waar slaat het allemaal precies op? Waar gaat het nou uiteindelijk om? En dan komt het antwoord in vers 7. Ik hoorde die man bekleed met linnen die boven op het water van de rivier was. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij dien die eeuwiglijk leeft. Dat na een bestemde tijden en een helft. En als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden. Dus hier wordt weer teruggegrepen op de profetie van de 70 weken. Namelijk de tweede helft van de 70ste week. Als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks. Wel een vreemde uitdrukking trouwens. Want na die 3,5 jaar zijn ze dus niet meer verstrooid. Het idee is dat ze nu verstrooid zijn, dan wel straks verstrooid zullen worden, zo kan je het ook nog lezen. Maar na die 3,5 jaar is dat voleind. Dan zijn ze namelijk weer één volk geworden. Gaat gewoon, als je het even oppervlakkig en eenvoudig zegt, gaat het er gewoon om dat na die 3,5 jaar het heilige volk weer het heilige volk is en Christus de koning is van het volk. Dat is wat er kort gezegd staat. Doch dit hoorde ik, maar ik verstond het niet. Nee, dat is ook moeilijk vanuit Daniëls ogen natuurlijk. Wij die het licht van het Nieuwe Testament hebben, voor ons wordt het al een stuk helderder. Dat er een onderbreking in de geschiedenis zit, et cetera. En hij zeide, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? Dan wel, hoe gaat het verder? En dan is het antwoord, Daniël, ga henen. Want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. En de openbaring van Johannes, die opent eigenlijk dit boek weer.
Het is gewoon een geheim eigenlijk.
Ja.
Toegesloten.
Ja. Het is in die zin een gesloten boek. Velen zullen er gereinigd en witgemaakt en gelouterd worden. Doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Ook een algemene uitspraak. Over gelovigen tegen ongelovigen. En over welke periode dit gaat. Ja, het is een algemene uitspraak. En dan vers 11 tot en met 13 is nog wel merkwaardig. Want daar staat namelijk, van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Nou, waar zitten we dan? In het midden van de 70ste week van Daniël. Zullen zijn 1290 dagen.
3,5
jaar. Nou, en 30 dagen. Want normaal, want wat is 3,5 jaar? Een tijd, tijden en een halve tijd. Hoeveel dagen zijn dat?
1260.
Het zijn 1260 dagen. En hier staat in één keer, aan het eind van het boek ook, hè? In de laatste 3 versen. Krijg je nog even een toetje mee. En er wordt lekker niks over uitgelegd. Nu staat er, nou, het gedurende offer wordt gesteld en dan zullen zijn. Dan denk je, nou ja, 3,5 jaar en dan komt de Heer of zoiets. Maar dan staat er, nee, het zal zijn 1290 dagen. 30 dagen langer. Sterker nog, in vers 12 staat, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt, die het dus bereikt, namelijk tot 1335 dagen. Dat is nog weer 45 dagen langer. Dus in totaal 75 dagen na het einde van de 70ste week van Daniël. En in plaats van dat er nog toelichting volgt, staat er: maar gij ga heen en tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Maar dit geef ik je nog even mee. Ik gooi er nog even twee getalletjes tegenaan, waar zeggen we er niet bij waar het over gaat. En dan zoek ik maar uit. En in de rest van de Bijbel vind je er ook niks over. In ieder geval niet aan de oppervlakte. Want deze dagen en tijden komen in de Bijbel verder helemaal niet naar voren. En als je ze wil vergeestelijken, dan hoor ik het heel graag in de zin van: oké, wat betekenen deze getallen dan? Ik denk dat het over letterlijke dagen gaat. Alleen de vraag is: welke gebeurtenissen worden er gekoppeld of zouden er gekoppeld moeten worden aan die 1290 en die 1335 dagen? Ja, en dan kan je heel moeilijk kijken, dan doe ik dat ook, want dat weet ik ook niet. Ik weet dat Ab heeft er wel eens wat over gezegd en geschreven. En dat deel ik dan mee voor wat het waard is. Want het is misschien wel interessant. De vraag is wanneer, welke datum gaat het vallen? Want daar zou je misschien iets mee kunnen. En de vraag is: op welke datum valt het einde van de 70ste week? Dat moet dezelfde datum zijn als het einde van de 69ste week.
Precies,
dit 7 jaar. Precies. Het einde van de 69ste week was aan het eind van het leven van de Heer Jezus. De 15e Nissan stierf hij. De 17e Nissan stond hij op uit de dood. Maar de 10e Nissan, dat was de dag van de intocht in Jeruzalem. Het in huis halen van het paaslam eigenlijk, voor het paascha. En op die 10e Nissan, de dag van de intocht in Jeruzalem, daarvan zegt men dat dat officieel de laatste dag is van de 69 weken. Dat komt ook bij die berekeningen van Sir Robert Anderson vandaan. Dat is eigenlijk over wetenschap die vermenigvuldigd zou worden. Die man die is daar beroemd om geworden dat hij dat verhaal van die 70 weken eigenlijk ontrafeld heeft. En die heeft dat ook allemaal uitgerekend met schrikkeldagen en schrikkeljaren en weet ik veel wat. En die zegt: nou, dat moet eindigen op de dag van de intocht in Jeruzalem. Dat is de laatste dag van de 69 weken. Tot op de dag nauwkeurig. Voor zover wij het na kunnen gaan. En als je dan 30 dagen daarna zit, want de 10e Nissan zal dus ook het einde van de 70ste week zijn. En als je dan 30 dagen daarna bent, dan zit je op de 10e van de tweede maand. En daarvan heeft Ab ook geschreven dat dat paasfeest, als iemand onrein was, dan moest je het paasfeest een week of een maand later vieren, omdat je onrein was.
Dus. Ja, je mag het paasfeest niet vieren als je ongesteld bent. Ja. Dus moet je het een maand later doen, wanneer je ook ongesteld bent.
Ik weet niet of het was als je ongesteld was, maar in ieder geval als je onrein bent. En onrein was je onder andere doordat je in aanraking was gekomen met een dood lichaam of zo. Dan ben je onrein.
Ja. Ik zou nog geen zeep doen.
Nee. Maar wat je daar dan mee moet, want dat is leuk, dat is mooi dat je zoiets hebt, maar wat je daar dan mee moet in verband met de toekomst, zal men dan opnieuw het paasfeest gaan vieren een maand later? Gaat men dat doen? Weet ik niet. Of het paaslam wordt een maand later in huis gehaald, betekent het dan bijvoorbeeld dat, want aan het eind van die 1260 dagen zit men in het buitenland, is men gevlucht. Betekent het dan dat 30 dagen later dat men dat opnieuw die intocht in Jeruzalem, zeg maar, plaatsvindt? Betekent dat dus dat ze 30 dagen, het groepje overblijft zo met de Heer in Petra, dat die 30 dagen later alsnog in huis gehaald wordt? Zou kunnen. En wat moet je met de 25ste van de derde maand? Want dat is dan die 1335. Dus weer 45 dagen later. Is ook moeilijk te zeggen. Ab heeft er een verhaal bij over dat die 25ste van de derde maand, want dat is verder geen specifieke gebeurtenis, maar je zit ook nog met het verschuiven van die kalender van een half jaar. Als je dat verschuift, dan, want dat gebeurde bij de uittocht uit Egypte, hè. Als je dat doet, dan kom je op de 25ste van de negende maand. De 25ste van de negende maand, daarop viert men het Chanukka-feest. Het feest van, en dat is toch wel dan leuk, het feest van de vernieuwing des tempels. En dat is het feest wat men ingesteld heeft na die dagen van Antiochus Epiphanes. Toen de tempel ontheiligd was en toen men daarna opnieuw de tempel heeft ingewijd, vierde men het feest van de vernieuwing des tempels. Chanukka komt in het Nieuwe Testament voor, in het Oude Testament niet.
Is dat ook niet het feest waarop Jezus als 12-jarige... Ja,
weet ik niet, maar het wordt wel genoemd in het Nieuwe Testament inderdaad, in de evangeliën. Dat het was het feest van de vernieuwing des tempels. En dan zoek je het Oude Testament naar het feest van de vernieuwing des tempels en dan kom je het niet tegen. Dat komt omdat het geen goddelijk feest is, om het zo te zeggen. Het is een Joods feest die de Joden bedacht hebben. En daar hoeft niks verkeerds aan te zijn. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom dat men dat feest ingesteld heeft, omdat de tempel weer ingewijd was. En gereinigd was. En dan heb je toch een soort match met het verleden, waarbij de tempel ontheiligd was en daarna weer ingewijd wordt. En naar de toekomst. Niet dat ik geloof dat ze in 45 dagen daar een tempel neergezet hebben en die weer opnieuw gaan inwijden. Kan ook in 3 dagen, ja, dat klopt. Ja. Ja.
Jacob deed in 1 nacht. Je legt een steen op en zegt: dit is het huis.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus het zal een of andere bijzondere gebeurtenis zijn. Maar wat? Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dus dat weet ik niet. Het aardige is natuurlijk wel dat hier dus ook uit blijkt dat aan het einde van de 70ste week van Daniël het verhaal niet ophoudt. Het gaat daarna dus gewoon door. Maar goed, wat het dus precies betekent, dat is verborgen. Of nog verborgen, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Maar dat weten wij nog niet, hè? Zeggen we dan hoogmoedig. Dat weten wij nog niet. Maar binnen afzienbare tijd zullen wij het weten. Nee, dat weet ik niet. Misschien dat we het nog eens een keer erachter komen.
Want nu zien wij nog in spiegelen.
Ja, nu zien wij nog in spiegelen en raadselen. Maar als dan, ja, dan zullen wij het weten. Ja.
Iemand had je vast wel verteld aan het begin. Alleen in welke tijd is het boek Daniël geschreven?
Ook in de dagen van Daniël zelf. En dat was zeg maar tussen 600 en 500 voor Christus. Als je daar ophoudt, dan... Want het overlapt ook een... tijdspannen van 606 tot 530 voor Christus. Iets in die trend. Nou goed, tot Daniël wordt gezegd: maar gij ga henen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. En dan hebben we toch een bijzonder boek met elkaar behandeld, hè? Sommige dingen, zeker de laatste hoofdstukken, niet zo heel duidelijk. Maar aan de andere kant, als je die profetieën over die wereldrijken, et cetera, als je dat allemaal volgt, dan krijg je een prachtig overview van de geschiedenis en ook van wat er in de toekomst nog staat te wachten. Het antichristelijke rijk, maar het rijk van de Heer Jezus Christus, wat zich zal openbaren en waar wij deel van uitmaken. En dan begint ons leven eigenlijk pas echt, hè? Nu kan het ook wel aardig zijn hoor, maar dan gaat het echt pas beginnen. En dat is voor ons, als het goed is, de realiteit. En daarom is het goed om altijd weer bij elkaar te komen om die dingen ons voor ogen te stellen, want... Maar inderdaad, als je in de wereld gewoon je dagelijkse dingen doet, dan word je niet met deze dingen geconfronteerd. En dan oog is uit het hart. En daarom moet je die dingen weer voor ogen krijgen, dan wel in je oren krijgen. En sommige dingen hoor je voor de duizendste keer, bij wijze van spreken. En andere dingen begrijp je heel slecht. Maar dat is geen reden om niet die Bijbel te openen, want als je dat op een gegeven moment niet meer gaat doen en denk je, oh, nou weet ik het allemaal wel. Dan ga je dingen kwijtraken. Dus daarom is het altijd goed om weer bij elkaar te komen. Wij zullen de Heer danken voor deze avond.